2 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman.
Goedemiddag. Nieuwsgierigheid en gratis goodiebags dreven vanmorgen tientallen belangstellenden al ruim voor de opening naar de ingang van het allereerste Hudson's Bay-filiaal in Nederland. Aan het Rokin in Amsterdam. 20 vestigingen zullen in verschillende steden de gaten vullen die VND daar achterliet. Maar wat gebeurt er in gemeenten waar geen Hudson's Bay komt? Zakt de middenstand daarin? Of bloeit hij juist op? Nou, dat laatste hoor, zeggen ze bijvoorbeeld in Zeist. Wij bloeien op. Oh ja, hoe kan dat zo? Horen we zo meteen in één vandaag. Wij beginnen na het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp.
De man die vorig jaar met zijn hoogwerker een treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakten 6 mensen gewond. De trein botste op een spoorwegovergang in volle vaart op de hoogwerker en ontspoorde. Het OM verwijt de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij niet goed heeft opgelet en niet goed heeft nagegaan of hij met zijn langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken. In Jemen hebben in een paar maanden tijd 600.000 mensen cholera gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komen er dagelijks duizenden nieuwe gevallen bij. Tot nu toe zijn zo'n 2000 Jemenieten aan de ziekte overleden. In Jemen is al jaren een oorlog aan de gang. Daardoor ligt het land in puin. Cholera wordt vooral veroorzaakt door het drinken van vervuild water. Het Rode Kruis sprak in juli al van de grootste cholera-uitbraak in de hedendaagse geschiedenis. De Caribische eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten krijgen hulp van het leger bij de voorbereiding op orkaan Irma. Het kabinet heeft 100 Nederlandse militairen vanaf Curaçao en Aruba naar de eilanden gestuurd. Ook komen er nog 2 schepen met extra militairen en hulpgoederen. Doel is om de schade vooraf zoveel mogelijk te beperken en eventuele gevolgen van de storm snel te verhelpen. Op de radio op Sint Maarten waarschuwt de presentator voor een catastrofe.
He is talking about catastrophic consequences. Not only will the roof go, he says, but entire houses will go. We're looking at managing loss of life and how we can prevent that from happening.
De orkaan trekt naar verwachting van vanavond tot en met morgenmiddag Nederlandse tijd over de eilanden. Bij Lego verdwijnen 1400 banen. Het bedrijf gaat snijden in de kosten en de organisatie, omdat er sinds dit jaar minder Lego-blokjes worden verkocht en de winst dus daalt. SP-leider Roemer is blij dat het polderoverleg tussen werkgevers en werknemers is mislukt. Hij vindt dat een sociaal akkoord over de arbeidsmarkt niet in schimmige achterkamertjes moet worden gesloten. Robin van Persie kan voorlopig niet spelen bij Fenerbahçe. De aanvaller heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie ingescheurd. Hij liep die blessure op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Bangladesh heeft in amper 2 weken tijd zeker 123.000 vluchtelingen uit Myanmar opgevangen. Het gaat om Rohingya, een moslimminderheid die in Myanmar wordt opgejaagd. De afgelopen tijd zijn duizenden huizen van Rohingya in brand gestoken. De Verenigde Naties spreken van een zeer verontrustende ontwikkeling. De internationale druk op de regering van Myanmar wordt opgevoerd, zegt correspondent Michel Maas.
Eerst was het alleen de VN, maar nu zijn het ook de landen uit de islamitische wereld die druk beginnen uit te oefenen. Indonesië heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken gisteren gestuurd. Vandaag gaat de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije naar Myanmar. Allemaal om te proberen Aung San Suu Kyi, de regeringsleider in Myanmar, te bewegen om iets aan die situatie te veranderen.
De vluchtelingenkampen voor Rohingya in Bangladesh zitten overvol. Voor duizenden mensen is nog geen onderdak. De VN roept landen op om geld te geven voor noodhulp, zoals tenten, dekens, eten en medicijnen. Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat schrijft de advocaat-generaal Magielsen in een advies aan de Hoge Raad. Die neemt het advies in de regel over. Voorwaarde is wel dat er een mogelijkheid is om die straf na verloop van jaren te laten herbeoordelen. Wat kan leiden tot verkorting van de straf of vrijlating. Het weer, vanmiddag af en toe zon en over het algemeen droog. Later kan er wel weer wat regen vallen. Het is 20 tot 24 graden. Komende nacht en morgenochtend vallen er enkele buien. Morgenmiddag blijft het dan grotendeels droog en schijnt de zon soms. Het wordt een graad of 18.
Kirsten, dankjewel. Erwin Hart meldt zich met verkeersinformatie, Erwin.
Ja, want er wordt gewerkt in Zeeland aan de weg op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Het is ook daar dat de file zich bevindt bij knooppunt De Poel 2 kilometer.
Huis opruimen, losse rolstraats, zwiep, wof, bam! Lange tijd geen zaken doen. Daarom is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Centraal Beheer. Want soms gebeuren er dingen die u niet ziet aankomen. nu zelf online af te sluiten zonder advieskosten. Gewoon op centraalbeheer.nl/AOV.
Zin om in bad verrast te worden door een tafelheer? Start dan De Wereld Draait Door.
Ik las dit boek.
De Wereld Draait Door of een van de vele andere talkshows ontdekken? Op het nieuwe NPO Start kijk jij wat jij wilt kijken, waar en wanneer jij wilt. Dus start op npo.nl.
Hoe heb jij het pensioen voor je werknemers eigenlijk geregeld? Bij Be Frank. Die hebben een modern pensioen in duidelijke taal, dus zonder kleine lettertjes, gewoon met een handige app. Zo, dat is makkelijk voor onze werknemers. En voor mij.
Bij Be Frank bieden we een begrijpelijk pensioen dat je altijd op zak hebt. Hoe makkelijk wil je het hebben? Kijk op befrank.nl/makkelijk.
Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Een zware crash afgelopen zaterdag tijdens een race met oude wagens op het circuit van Zandvoort. De Franse coureur David Ferrer vloog uit de bocht en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een dramatisch ongeluk op Zandvoort. Het gebeurde eerder in 1973.
Frans Harris.
Ja, herstellingen.
Ja, Frans, ik ben net bij het ongeluk geweest.
Ja.
De man is dood. En ja. Ik heb het gezien, dus walgelijk.
Ja, de man, de jonge Britse coureur Roger Williamson, was omgekomen. Maar de race ging gewoon door. Straks praat ik met Gijs van Lennep, die als coureur meereed en alles heeft gezien. Micha Blok is vandaag chef feit of fictie. Micha, wat heb jij onder handen?
Ja, ik wil het met je hebben over de naamsbekendheid van Johan Cruijff. Je weet wel, nummer 14, El Salvador, El Flaco, het orakel van Betondorp. Gisteravond werd bij het tv-programma Voetbal Insight bekendgemaakt dat hij zijn eigen herdenkingsmunt krijgt. En Johan Derksen deed toen de volgende uitspraak.
Als één man het verdient is Johan Cruijff, want die heeft de grootste naamsbekendheid in Nederland van iedereen. En nog veel meer als bedrijven als Philips.
Ja, dus is Johan Cruijff inderdaad bekender dan Philips of KLM bijvoorbeeld? Dat ga ik onderzoeken.
Zeker, dat horen we dan tegen drieën van jou, Micha. Nu eerst, grote steden krijgen Hudson's Bay. Hoe zorgen kleinere gemeenten dat er nog mensen komen winkelen?
Suzanne Bosman.
Eén Vandaag.
Hier mag niks meer fout gaan de laatste dagen voor de opening. Een reusachtig distributiecentrum midden in het land.
Good morning, how are you?
Morning.
Yeah, you're okay?
Nu even het zenuwcentrum van Hudson's Bay. Nooit, zeggen ze, gebeurde het op deze schaal. 10 warenhuizen in het hele land volstouwen in één klap.
Ja, en het is gelukt met dat volstouwen waarover verslaggever Mark de Bruin het hier had. Want vanochtend is op het Rokin in Amsterdam het eerste filiaal van de Canadese winkelketen Hudson's Bay geopend. Als dat een succes wordt, dan is dat mazzel voor de grote steden, waar Hudson's Bay wellicht het gat kan vullen dat V&D achterliet. Maar ja, wie komt er nog winkelen in de kleine gemeente? Ik ga erover praten met Hans IJzing-Smeets, retaildeskundige. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. U kent Hudson's Bay goed, hè?
Ja, we kennen Hudson's Bay goed. We hebben vorig jaar in Canada voor een van de concurrenten van Hudson's Bay gewerkt. Dat je daar The Bay noemt. Dus niet Hudson's Bay, maar The Bay.
The Bay. Oké, dan weten we dat alvast.
En dan weten we dat alvast. Ja. En we hebben dus Hudson's Bay van heel veel winkels hebben gezien.
Ja, u bent er vanmorgen bij geweest. In ieder geval, u bent even in de winkel gaan kijken aan het Rokin van The Bay.
Ja.
En hoe was het daar?
Niet zo heel erg vol. En ik vond er veel kijkers, weinig kopers. Ja. En het restaurant zat overvol.
Ja, wat zegt dat?
Het restaurant dat misschien te klein bemaat, dat zou kunnen.
Ja.
Nou ja, kijk, het grote probleem met warenhuizen is altijd kijkers en kopers, om die in balans te krijgen.
Mm-hmm, ja. Hans van Aalst is ook hier, centrummanager van Zeist. Dat is zo'n kleinere winkelkern waar nog een gapend gat is, hè, van de V&D.
Nou ja, welkom trouwens. Mm-hmm. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Hè?
Fijn
dus,
dat u er bent.
Hartstikke fijn, helemaal top. Het V&D-pad van Zeist wordt op dit moment is een onderzoek. Dat wil zeggen dat we aan het kijken zijn voor een goede invulling. En ik vind ook dat dat goed moet gebeuren. Maar ik wil me daar niet op focussen op dit moment. Ik focus me juist op wat er wel is in Zeist. En dat is heel veel.
Ja, volgt u intussen wat er gebeurt bijvoorbeeld aan het Rokin?
Nou, ik volg het natuurlijk met belangstelling. Ik vind het sowieso fantastisch dat we in Nederland weer een mooie keten erbij krijgen. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Dus ik vind het van het Nederlandse retaillandschap fantastisch.
Is het geen bedreiging voor wat er bij u in het centrum van Zeist gebeurt?
Nee, absoluut niet. Tenminste, zo pak ik hem persoonlijk absoluut niet op. Ik denk dat je moet geloven in je eigen kracht. En nou, ik denk dat we die in Zeist zonder meer heel veel hebben. En nou, die dragen we zoveel mogelijk uit. En dus ik gun elke plaats een Hudson Bay.
Dat begrijp ik. Wat is de eigen kracht van Zeist? Hoe zou je dat definiëren?
Ja, heb je een half uur?
Nou, nee, zeker niet. Nee, maar ik kan best wel een paar dingen noemen.
Ja.
Die ook gelden misschien voor gemeenten die soortgelijk zijn.
Ja, nou ja, zeker. Ik ben hartstikke trots op het centrum van Zeist. Waarom? Omdat wij een tal van speciaalzaken hebben. En wat die speciaalzaken eigenlijk kenmerkt, is dat er die persoonlijke aandacht voor die consument is. En nou ja, dat kan een warenhuis natuurlijk ook bieden, maar in Zeist bieden wij dat sowieso.
Mm-hmm. Mist u dan de V&D niet?
Nou ja, je mist een stukje nostalgie misschien. Maar ik denk zeker dat er genoeg andere ondernemers zijn op dit moment die waar we heel veel uit kunnen halen. Zeg maar. Ja.
Hans Heysing-Smeet, retaildeskundige zoals gezegd. U kent natuurlijk de binnensteden zoals die van Zeist. Wordt daar volgens u een V&D gemist nu?
Nou, of die daar gemist wordt. Mm-hmm. Zeker, absoluut. Ja. Maar de kans dat de B daarin gaat trekken is nul.
Nee. Maar wat zou u zeggen dat er mee moet gebeuren?
Met die kleinere winkelconcentraties. Mm-hmm. Indikken.
Wat bedoelt u daarmee?
Zorgen dat het niet ellenlange kilometers doorgaat, maar je gaat concentreren op minder en minder kilometers.
Waarom?
Nou, je dat leuk houdt spannend, hè? Je kan beter een feest geven in een wat te kleine zaal dan in een volle zaal. Of in een hele grote zaal. Mm-hmm. Dat is
dat aan de gang bij u in Zeist?
Nou ja, we zijn natuurlijk wel continu bezig, eigenlijk al sinds een half jaar, drie kwart jaar, met de vernieuwing van het centrum van Zeist. De samenwerking, er is een nieuwe samenwerkingsorganisatie bestaande uit gemeenten, winkeliers, horeca en vastgoed. Daar ben ik echt een voorstander van, want ik vind het fantastisch dat we met elkaar op een goede manier communiceren en om te kijken wat er allemaal mogelijk is. En ik probeer altijd die win-win situaties te creëren in Zeist. Natuurlijk zal er een stukje iets compacter zal zeker aan de orde zijn, maar ik sluit. Ik denk dat wij genoeg capaciteit hebben om juist ook nog zeker die regiofunctie te handhaven.
Ja, hebt u de indruk, meneer Heysing-Smeet, dat de kleinere gemeenten dat goed oppakken?
Nou, het is vaak veel verdeeld. U hoort het net van mijn buurman al hoeveel partijen daarbij betrokken zijn. Dat is niet altijd de meest makkelijke manier om aan te pakken. Je ziet ook veel dagdromen bij gemeentes. Van nou hop, we gaan er nog eens even 20.000 vierkante meter retailoppervlakte, winkeloppervlakte bij doen. Heeft meestal geen zin, want je krijgt het toch niet vol. Dus ik denk dat we moeten accepteren dat het samentrekken van het winkelend publiek in grotere en grotere steden, dat het gewoon een feit is, een onomkeerbaar feit.
Ja, en daar draagt Hudson's Bay dan in die grotere steden aan bij.
Ja.
Zij kunnen echt het gat van de V&D vullen?
Dat is nog de vraag. Dat moeten ze bewijzen. Want de V&D zat natuurlijk een stuk lager. Ik heb nu net vanmorgen ook even naar wat prijsjes gekeken. Nou, dat zijn geen allemansprijsjes. Mm. Dat betekent dus dat ze hoger in de markt moeten zitten. Ja, dat is dus per definitie een minder grote markt.
Ja.
Dus of Hudson Bay het in alle steden kan fixen, dat weet ik niet. In Amsterdam, daar heb ik niet zo'n probleem mee. Net zo goed als in Toronto. Eaton Center, dat is het grote centrum van Toronto. Dat draait ook als een tierenlier. Maar kom je in de Doetinchems van Canada, ja, dan ga je problemen krijgen. Ook daar, dat zullen we hier ook krijgen. Dus hoe kleiner het wordt, hoe lastiger het voor de Hudson Bay zal worden om werkelijk een deuk in een pakje boter te slaan.
En nou zei u, het was er vanochtend nog niet zo heel erg druk. Geeft dat al een indicatie?
Nee, dat moet je even
zo'n
tijd
eerste
gunnen.
Dag denk je toch dat er allemaal mensen komen kijken?
Ja, dat is wel zo. Kijk, het Rokin is een toeristenlocatie. Die toeristen hebben geen enkel idee of die Hudson Bay al 3 jaar open is of net vandaag. Dus die zou eigenlijk al gedrag moeten vertonen wat je wil hebben. Dus je kan wel iets zien, maar je moet dit soort dingen moet je even de tijd geven. Het moet natuurlijk ook indraaien. Het is natuurlijk erg mooi dat Hudson Bay een maagdelijke organisatie heeft. Heeft heel veel ellende niet mee te torsen. Maar je moet het wel goed in elkaar zetten. ja, dat heeft even tijd nodig.
Mm-hmm, ja, Hans van Aals, centrummanager in Zeist.
Hudson Bay moeten we inderdaad afwachten. Hè. Daar kunnen we eigenlijk op dit moment nog niet over oordelen. Soms heeft het iets langere aanlooptijd nodig. Maar ik wil wel toch nog even benadrukken dat juist wij als Zeist, maar zo zijn er veel meer voorbeelden in Nederland te noemen, wij onderscheiden ons ook juist op andere manieren. Hè. Als je naar een stad rijdt, om het zo maar even te benoemen, want wij zijn een groot dorp, waar ik heel trots op ben overigens, maar goed, we zijn een groot dorp. Onze parkeervoorzieningen zijn natuurlijk een stuk anders. Hè? Een stuk beter, een stuk goedkoper. Die persoonlijke aandacht van die ondernemers. We organiseren elke maand evenementen. We zijn eigenlijk één grote familie in Zeist. En dat is het mooiste wat je met z'n allen kan uitdragen. En volgens mij ook wat mensen ook willen zien. Want mensen willen een stukje beleving, een stukje leefbaarheid.
En u moet er hard aan trekken, want straks komt er ook een The Bay in Utrecht. Bijvoorbeeld. Dus nou, dat moet u maar in de gaten blijven houden.
Nou, ik zou je sterker vertellen. Ik heb daar helemaal geen problemen mee. Want nogmaals, wij hebben. Ik nodig je uit. Kom een keer kijken in Zeist. We krijgen een fantastisch mooi centrum met extra groen. Met aandacht voor iedereen. En het is echt mooi om een keer naar Zeist te komen. 23 september hebben we een mooi evenement. Dus ik zou zeggen, kom een keer kijken.
Ongetwijfeld, ja zeker. Hans IJsingsmeet, verwacht u, in Zeist gaat het goed. U komt van ver overigens. Hè. Er zijn mindere tijden geweest in Zeist. Daar gaat het nu best goed en de verwachtingen zijn groot. Geldt dat voor alle kleinere dorpskernen?
Dit is de teneur dat het meer en meer concentreert op de grote.
Toch wel,
dus de hele kleine dorpjes naar het grotere
parkeren,
dorp.
Gezellig, dat soort dingen.
Ja, nee. Het is een onomkeerbaar verhaal. En dan zitten we eigenlijk hier in Nederland nog vrij heilig. Want we hebben geen hypermarkten zoals de Carrefour, die u misschien kent uit Frankrijk. Of de grote shoppingmalls hebben we hier eigenlijk ook weinig. Die hebben eigenlijk in alle andere landen behalve Nederland enorme kaalslag gemaakt. En de binnenstad stelt niks meer voor in heel veel landen.
Ja, Hans van Aalst?
Ja, ik wilde nog een kleine aanvulling doen. We hebben in ieder geval de bezoekersaantallen laten testen. Of tenminste, die zijn getest door een onderzoeksbureau. En het eerste half jaar is dat in Zeist gestegen met 15%.
Perfect.
Dat kunnen de steden niet zeggen. Dus ik ben trots op Zeist.
Goed. Wij feliciteren u daarmee. Dank dat u hier wilde komen. Snel weer terug naar Zeist, want daar is nog een hoop werk aan de winkel sowieso. Hans van Aals, centrummanager in Zeist. En Hans IJsingsmeet, retaildeskundige. Dank u beiden. Zibizu, White Tiger. Zometeen maak je punt over het onderwijs. Ja, zo meteen dus, want de hele week staat Radio 1 in het teken van onderwijs. Verslaggever Joris Kreugel, die een docent Engels volgt op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg.
Ik weet niet, in het eerste jaar stage had ik echt, hoefde hij maar één dag in de week. Maar ik had echt, iedere donderdag was dat toen hoofdpijn aan het eind van de dag, daar kwam ik mee thuis. Ik denk dat dat er gewoon ook bij hoort. Je hoort ook heel vaak bij nieuwe docenten dat er gezegd wordt, de eerste 2-3 jaar is gewoon heel zwaar. Dus het is gewoon veel meer dan... Ja, dat je in eerste instantie denkt.
Nieuws via de NOS. Jongeren met een diploma vinden vaak niet de baan met het aantal uren dat ze willen. En daardoor werken ze veel minder dan gewild. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Christophe Meng is senior onderzoeker aan de Universiteit in Maastricht. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Meneer Meng, hoeveel jongeren hebben daar nou last van? Dat ze maar weinig uren kunnen werken?
Nou ja, wat we zien bij de mbo'ers, hè, gemiddeld werkt ongeveer 50% van de gediplomeerde mbo'ers anderhalf jaar na het behalen van het diploma in deeltijd. En daarvan vindt ze ongeveer 1/3 dat ze eigenlijk graag meer uren zouden willen werken dan ze hebben. Zo, dat is nogal een flink deel.
Ja, want zet ze dat voor grote problemen, dat ze relatief weinig uren hebben?
Ja, dat hangt een beetje ervan af hoeveel uren dat ze natuurlijk werken. Maar er is nogal een deel van die groep die zeg maar minder dan 20 uur per week werkt. En dat heeft natuurlijk consequenties ook op het salaris in die zin. Hè, over wat ze aan het eind overhouden. En zeker ook in die zin over in hoeverre ze financieel ook zelfstandig zijn. Dat kan echt een probleem opleveren. Ja.
U noemt het verborgen werkloosheid. Wat bedoelt u daarmee?
Nou ja, werkloosheid is eigenlijk dat men geen werk heeft of een werk zoekt. Hè. Hier zijn het jongeren die hebben wel werk, maar dat zijn deels heel kleine banen. En ze zijn dan eigenlijk deels voor de resterende deel die ze zouden willen werken, zou je kunnen zeggen dat ze werkloos zijn. Dus ze zijn niet 100% werkloos, maar als iemand eigenlijk 20 uur werkt en hij zou eigenlijk 40 uur willen werken, zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is toch een gemist arbeidspotentiaal dat we hebben. En dat is een soort werkloosheid.
Ja, zeker voor een groot aantal jongeren. Dank u wel. Christophe Meng was dat, senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht.
NPO Radio 1, bij de les.
Onze verslaggevers die duiken het onderwijs in deze week. Verslaggever Marcel Dekker is op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg op zoek naar inspirerende nieuwe ideeën voor het onderwijs. Marcel, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik begrijp dat je een docent Frans bij je hebt en een docent wiskunde. Vakken waar jij goed in was?
Nou, voor Frans had ik een 7,5, maar ik was verliefd op de lerares, dus dat helpt dan. Ja. En voor wiskunde had ik een 5. Die docent was getrouwd met de lerares Frans. En dat helpt niet, Suzanne, kan ik je vertellen. Maar goed, dat is mijn verleden. Dit zijn de docenten van nu. José Langens, Frans en Sjoerd Andringa, wiskunde. Radio 1 zoekt naar mooie, inspiratievolle ideeën voor het onderwijs. Meneer Andringa, wiskunde, zoals het nu georganiseerd is, kan wel anders eigenlijk.
Volgens mij wel. Je ziet vooral, geef ik één voorbeeld, HAVO-bovenbouw, leerlingen raken gedemotiveerd en ze zetten slechte resultaten neer. En vervolgens komt zo'n onderwerp later weer terug en dat hebben ze niet in de gaten gehad. Dus weer slechte resultaten. Ja. Is niet goed. Omdat wij het wiskundeonderwijs eigenlijk voor hun gevoel lineair aanpakken. Terwijl het vak concentrisch is. Je bouwt elke keer voort op wat je al hebt gehad.
Doe maar, meneer Andringa. Ja, ik moet u kort houden. U moet even naar de oplossing toe. Wat kunnen we in de toekomst beter doen met dat wiskundeonderwijs?
Ik denk modulair onderwijs. Dat je een bouwwerk maakt van allemaal modules die op zich netjes een afgerond geheel vormen, waardoor leerlingen daar even goed op kunnen scoren en iets neerzetten. Je krijgt dan leerlingen gemotiveerd omdat ze wat te kiezen hebben. Als ze wat te kiezen hebben, gaan ze er met graagte mee aan de slag. En je kunt dat bouwwerk ook wel zo opzetten dat het een soort eisenpakket oplevert van als je die module wil doen, ja, moet je die en die modules goed gedaan hebben. Dus je gaat de kwaliteit verbeteren.
Okay. Modulair onderwijs om ook leerlingen te motiveren hun best te doen. In ieder geval ze beter voor te bereiden ook op de toekomst met die taal en dat ze niet met een 3+ of zo de toekomst ingaan. Hè. Dat is kort gezegd waar het op neerkomt. José Langens. Frans, talen waarvan we weten dat die onder druk staan op scholen, dan denk ik dat uw betoog is meer uren voor talen. Met name Duits, Frans, Engels zit wel goed, maar die talen.
Absoluut, want ik geef ook les in HAVO, VWO klassen en ik merk dat er maar 1 uur Frans in de week op het programma staat. En dat is gewoon echt niet goed. We leven in een internationale samenleving. En ik vind dat eigenlijk een tweede moderne vreemde taal verplicht moet worden. Al vanaf de onderbouw. Ja. Heel belangrijk. Kinderen moeten zich redden, moeten competenties verwerven. Met 1 uur in de week is dat te minimaal, vind ik.
Dat zegt niet alleen de leraar Frans, maar dat zegt ook de ELOS-coördinator van deze school. Dat betekent zoiets dat we de leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap. Hoe doet u dat?
Klopt, vanaf eigenlijk al de brugklas, binnen alle niveaus, vanaf VMBO basis tot tweetalig gymnasium wat we hier aanbieden, hebben we een ELOS-portfolio. ELOS staat voor Europa als leeromgeving op scholen. En wij vinden het heel belangrijk dat ze vaak meedoen kunnen doen met een uitwisseling. En binnen de vakken eigenlijk veel aandacht besteden aan internationalisering.
Precies. En daarvoor is het noodzakelijk om in ieder geval naast dat Engels nog een andere taal te hebben en daar veel tijd voor vrij te maken op de middelbare school. Dank u wel allebei voor deze bijdrage. We zetten ze in het witboek. Gaan we nu naar Joris Kreugel, die Relana Voordouw, docent Engels, al de hele ochtend volgt, de hele dag eigenlijk. Er wordt een gesprek over motivatie voor zowel de docenten als de leerlingen.
Iemand anders nog enig idee waar het over ging? Het verhaal van mevrouw Tuin gisteren bij de dagopening? Wat, zijn jullie overspoeld door alle informatie de afgelopen 2 weken dat dit allemaal lastig te onthouden is? Of is dat het een beetje?
Relana Voordouw, 1 HAVO.
Ja.
Hoe zit het met de motivatie van leerlingen?
In het algemeen denk ik dat alle leerlingen wel graag willen leren. Maar wel op hun eigen manier. En als je daar als docent een beetje in mee weet te gaan. En die manier ook weet te vinden. Dat je dan heel ver komt.
1 HAVO, dat geef je les. Maar daarnaast ben je ook nog bezig gewoon met een opleiding. Eerste graads.
In eerste instantie vooral omdat ik zelf heel veel wil leren. Maar nu heb ik ook wel erg het idee dat als ik weet hoe het in de bovenbouw reilt en zeilt, dat ik het ook beter ga doen in de onderbouw. Omdat ik ze beter ergens naartoe kan begeleiden. Dat ik daar ook beter zicht op heb waar ik ze naartoe begeleid.
Is het ook leuker, de bovenbouw?
Niet per se. Ik heb gehoord dat HAVO 3, HAVO 4 vaak wel juist lastiger is. Omdat ze in een brugklas en in een tweede klas nog graag willen leren en dat ook durven laten zien. En maar dat naarmate ze wat meer in de puberteit terechtkomen, dat het ook niet stoer is natuurlijk om allerlei dingen te willen leren. Als je in de HAVO 4 bijvoorbeeld al wel echt een duidelijk beeld hebt van waar je naartoe wil, dan is het natuurlijk makkelijker om gemotiveerd aan de slag te gaan. Maar er zijn ook zat leerlingen die dan ook nog geen idee hebben wat ze hierna willen gaan doen. Dus dan is het ook lastig om altijd de motivatie te vinden. Ik denk dat het ook deels komt doordat er zoveel mogelijkheden zijn. En dat je ook zoveel kan studeren waarvan je dan nog steeds niet precies weet wat je daar dan mee gaat doen of gaat worden. Vaak wordt echt wel gezegd dat er heel veel van afhangt. Hè. Dit is je toekomst, je kiest nu en je kan niet verkeerd kiezen. Dat verlies je een jaar, dat soort uitspraken. Dat doen denk ik geen goed aan de keuze maken.
Maar je had zelf er ook moeite mee toen je op de middelbare school zat.
Ja, ik ben breed geïnteresseerd. Dat ben ik nog steeds. En ja, ik wist ook niet zo goed welke kant ik op.
Waar heb je dan uiteindelijk gekozen voor het vak?
Ik heb heel veel bijles gegeven op de middelbare school aan andere leerlingen. En dat ging heel goed. En dat was ook wel leuk. Dus ik dacht eigenlijk, 2 in 1 en een nieuwe taal leren. En dan heb je ook dan een praktisch vak wat je uit kan oefenen daarna.
En is het meegevallen of tegengevallen? Want je staat inmiddels 7 jaar voor de klas.
Nou ja, in eerste instantie viel het best wel tegen. Vooral toen ik stage moest gaan lopen. Lange dagen zijn en dat je zoveel mensen, vooral leerlingen, dan de hele dag om je heen hebt. Ik weet niet, in het eerste jaar stage had ik echt, hoefde maar 1 dag in de week. Maar ik had echt, iedere donderdag was dat toen hoofdpijn aan het eind van de dag. Daar kwam ik mee thuis. Maar inmiddels, als ik ook terugkijk, denk ik, nou, ik denk dat dat er gewoon ook bij hoort. Je hoort ook heel vaak bij nieuwe docenten dat er gezegd wordt, de eerste 2, 3 jaar is gewoon heel zwaar. Dus het is gewoon veel meer dan dat je in eerste instantie denkt. Ja.
Je zei al vanmorgen ook al vroeg tegen me van, je bent er eigenlijk 7 dagen in de week mee bezig.
Ja, ik soms wel. En ik vind het heel moeilijk om die grens te trekken. Want vooral omdat ik mentor ben ook, als er iets met een mentorleerling is.
Dat is een idealistische baan, hè?
Dat is ook een grote valkuil natuurlijk. Want je wil graag er voor je leerlingen zijn. Je wil het graag goed doen. Je wil ze graag iets leren, iets meegeven. Dus je gaat daar veel verder in waarschijnlijk dan wanneer je iets doet wat minder idealistisch is. Van, nou, dit is wel echt het leukste wat er is. Ook heel afwisselend.
Ze zijn gemotiveerd, zeg je. Ik had al het idee dat leerlingen eigenlijk helemaal nergens zin in hadden.
Op een paar na misschien, maar de grootste groep wel. En ik denk dat zelfs degene waarvan het lijkt dat ze niet willen, echt wel willen. Maar gewoon zelf ook niet weten hoe of waarom. En als je dat samen weet uit te vogelen waar je het voor doet of waar je naartoe werkt, dan willen die ook uiteindelijk.
Daar leef jij een bijdrage in.
Ja, dat hoop ik wel. Dat probeer ik wel, ja.
Afgelopen zaterdag ging het mis op het circuit in Zandvoort. De Franse coureur David Ferrer ging de eerste bocht in en vloog eruit.
We zagen dat er een auto aan de kant ging, net voor de pits. En aan de rechter, de voorkant, was het wiel was weg. Ik dacht, hey, er zal iets niet goed gegaan zijn. En toen keken we ook deze richting op. En toen zagen we dat er een auto gecrashed was.
Straks gaan we terug naar 1973 met oud-coureur Gijs van Lennep. Ook toen was er een gruwelijke crash op Zandvoort. De coureur Roger Williamson overleed ter plekke, maar de wedstrijd ging door. Michel Blok, feit of fictie? Cruijff, de beroemdste Nederlandse naam. Heb jij al uitsluitsel?
Nou, ik heb inmiddels een sportmarketeer gevonden en hem de opdracht gegeven om eens in die merknaam Cruijff te duiken. Niet dat hij op dit moment op straat staat om mensen te ondervragen, maar hij gaat eerder gedaan onderzoek bekijken. Zometeen meer.
Oké, dat horen we dan tegen drieën, de uitslag daarvan. Onze dagelijkse dosis inspiratie komt vandaag van Jens van Tricht, mannelijk feminist, al een jaar of 30. Juist mannen zijn gebaat bij feminisme, zegt hij. Eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Hier is Kirsten Klomp.
Orkaan Irma, die onderweg is naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, is inmiddels een orkaan van categorie 5. Dat is de zwaarste categorie. Het kabinet heeft inmiddels hulp gestuurd. Er zijn 100 militairen vanaf Curaçao en Aruba op weg naar de Caribische eilanden. Een crisis zoals die met de fipronil-eieren moet in de toekomst binnen de EU beter worden aangepakt. Volgens minister Kamp van Economische Zaken ging het uitwisselen van informatie de afgelopen maanden niet goed. Nederland, Duitsland, België en Frankrijk gaan nu kijken hoe dat in de toekomst beter en sneller kan. De kernproef die Noord-Korea dit weekend heeft uitgevoerd was een cadeautje voor de Verenigde Staten en er volgen er nog meer. Dat heeft de ambassadeur van Noord-Korea gezegd bij de Verenigde Naties in een bijeenkomst over ontwapening. De man die vorig jaar met zijn hoogwerker een treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte wordt vervolgd door het OM. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakte 6 mensen gewond.
En van Kirsten naar Helene. Helene de Geest, want die heeft verkeersinformatie.
Ja, er staan 2 files die veel vertraging opleveren. Eentje op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, tussen Beekbergen en Twello, 5 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum staat bij de brug bij Gorkum een auto met pech. Die blokkeert ook een rijstrook en daardoor heb je vanaf Hank ongeveer een half uur op onthoud.
Suzanne Bosman.
Eén vandaag.
De mannen laten het liggen. Dat zal altijd maar sterk, stoer en dominant moeten zijn. Dat gaat ten koste van henzelf. Man, wees juist zorgzaam, betrokken en zacht. Feminisme is goed voor de man en voor de wereld, zegt Jens van Tricht, oprichter van Stichting Emancipator, een vooraanstaand mannelijk feminist. En vandaag is hij hier, de optimist. Goedemiddag, Jens van Tricht. Van harte welkom. Mannelijk feminist, leg toch eens uit wat ik me daarbij moet voorstellen. En toen bleef het stil.
Ja, hoe leg je dat even kort uit?
Ik denk niet dat het voor het eerst is dat iemand zegt mannelijk feminist. Wat is dat dan?
Nou, eigenlijk is het, ik vind het eigenlijk de vraag is in die zin altijd weer verrassend, omdat het feminisme vanaf het begin aangegeven heeft wat het belang voor mannen is. Als we een betere wereld willen, als mannen een beter leven willen, hebben ze feminisme nodig. Het feminisme heeft altijd al gezegd dat mannen tot meer in staat zijn, tot meer menselijkheid ook in staat zijn, dan alleen die beperkte opvatting over mannelijkheid waar we mee opgroeien. Mm-hmm. Dus voor mij is het eigenlijk zo vanzelfsprekend dat ik er even stil van val. Ja. Maar ik ben een boek aan het schrijven waarin ik de uitgebreide versie van het antwoord
zal geven. Oké, nou dan wachten we daar sowieso
dat
op.
Dat komt als het
is
goed
al
is in het najaar uit.
Ja, maar ja. Want u hebt vrouwenstudies gedaan?
Ik heb vrouwenstudies gestudeerd.
Hoe komt toch, leg dat eens uit, een jongen van nou, wat zal het zijn, 17, 18, 19, op het idee om dat te gaan doen?
Ik was iets ouder, want ik had eerst het studeren eraan gegeven om mij met sociale rechtvaardigheid bezig te houden. Dus ik ben,
wat is dat? Demonstreren?
Ik ben de kraakbeweging ingedoken. Okay. Ik ben gaan demonstreren, actie voeren, do it yourself, allerlei dingen. En dus eigenlijk verzet tegen alle onrecht in de wereld en het proberen een betere wereld te creëren in de vrijruimtes die we met elkaar aan het bouwen waren. En daar werd mij door het feminisme heel duidelijk gemaakt dat er in elk geval een sterk verband is tussen al die problemen waar we ons druk over maakten en opvattingen over mannelijkheid en de rol van mannen daarin. Die is natuurlijk problematisch. En ook dat in het streven naar die betere wereld, in het proberen het anders te doen, verbeter de wereld, begin bij jezelf, dat we aanliepen tegen onze socialisatie als man en vrouw en de beperkingen die er in die ideeën vervat zitten. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een hele logische stap als activist om het feminisme te omarmen, omdat het een soort samenhangende analyse biedt, maar ook een handelingsperspectief waar je mee aan de slag kan.
Ja, mannelijkheid is problematisch.
De opvattingen die we daar als samenleving over hebben, de invulling die we eraan geven, het idee dat jongens echt mannelijk moeten zijn en vooral niet vrouwelijk, dat je als jongen of man altijd op moet passen, want voor je het weet word je als mietje gezien. Dat leidt tot een heleboel problemen in de levens van de jongens en mannen zelf, maar ook in de samenleving. Allerlei problemen. Ik bedoel, geweld tegen vrouwen is nog altijd in Nederland een groot probleem. Ongelijkheid op de arbeidsmarkt, allerlei vormen van uitbuiting. Maar er zijn zelfs wetenschappers en economen die zeggen dat de bankencrisis zo niet was geweest als mannen niet alleen aan het roer waren geweest. Nou, ik geloof niet dat dat in het biologische man zijn zit. Ik ben een optimist omdat ik geloof dat we als man meer en anders kunnen. Maar het heeft wel degelijk te maken met het idee dat als man vooral competitie en agressie en dominantie en dat soort dingen belangrijk zijn. En dat de zachtere kwaliteiten als begrip en verbinding en zorgzaamheid eigenlijk minder gewaardeerd worden.
Hoe was dat in der tijd? Hoe werd er aangekeken tegen een man die zich met feminisme bezighield?
Ja, dubbel. Een reactie die je heel vaak ziet, daar komt dit ook in terug, is dat mensen denken, hij zal homo zijn, anders doe je dit niet. Of hij is eigenlijk een vrouw in het verkeerde lichaam. Hij moet zich maar op het transitiepad naar vrouwelijkheid.
Hoe keken vrouwelijke feministen naar?
Ik heb me altijd welkom gevoeld. Maar ik ben daar ook niet aan begonnen om vrouwen te vertellen wat ze moeten doen. Maar omdat ik de doelstellingen van het feminisme zag als algemene doelstellingen voor onze samenleving. Dus ik heb me welkom gevoeld. En natuurlijk ben ik ook vrouwen tegengekomen die boos waren op mannen en mannelijkheid en de wereld. Maar dat verhaal over zure, bittere feministen, dat vind ik altijd vrij ver gezocht. Ik voel mij deel uitmaken van wat vroeger vrouwenbeweging was en wat eigenlijk zich steeds meer ontwikkelt, ook wereldwijd, tot beweging die zich richt op rechtvaardige seksenverhoudingen.
Hoe doet u dat in het eigen leven?
Ik doe mijn uiterste best om arbeid en zorg goed te verdelen. Ik vind zorg voor mezelf als idealist en optimist nog best ingewikkeld. Want er is altijd natuurlijk nog meer te doen.
Hoezo zorg voor jezelf?
Als ik niet oppas, dan werk ik meer dan goed voor me is. Mm-hmm. Hè, want er is altijd nog meer onrecht in de wereld en nog meer goeds te doen. Mm-hmm. In de opvoeding van de kinderen probeer ik natuurlijk, laten we zeggen, een genderneutraal of een gendergebalanceerd perspectief aan te hangen, zodat ze vrij zijn om hun keuzes te maken. In mijn omgang met mannen en vrouwen maak ik liefst geen verschil, of probeer ik mensen te zien als de persoon die ze zijn. Wat er heel vaak op neerkomt, dat ik in de omgang met mannen dat er wel een soort spanning ontstaat. Want de grapjes over je bent toch geen mietje of haha, mannen dit of vrouwen dat, daar spreek ik me over uit. Ik vind het niet goed om zomaar door te gaan met die oorlog tussen de seksen en dat verschil zo te benadrukken. Terwijl ik weet dat met mij heel veel mannen zich daar ook niet zo thuis in voelen.
Nou bent u daar al zo'n 25, 30 jaar mee bezig. U hebt die stichting Emancipator sinds een paar jaar. En nou komt Sieren met een spotje van
Het is
jongens
ongelooflijk.
Daar weer jongens zijn. Dan denk ik,
het is ongelooflijk.
Waar heb ik het allemaal voor gedaan?
Ik was in het begin ben ik ook betrokken geweest bij Sieren als adviseur. Ze hebben mij ook gevraagd van, we willen zo'n soort campagne doen. Wat vind je daarvan? Ik heb afgeraden het op deze manier te doen. Ze hebben het toch gedaan. Ik heb mij dus gedistanceerd toen de campagne uitkwam. Ik heb samen met 25 organisaties en experts een opiniestuk voor Trouw geschreven. Kijk, wat jammer is dat een op zich hele goede discussie, namelijk hoeveel beweging, experimenteren, weet ik het, bieden we kinderen aan, hoe zit het onderwijs eigenlijk in elkaar, dat die vervuild wordt doordat het alleen over jongens gaat. Mm-hmm. Terwijl in de praktijk blijkt dat heel veel jongens dat helemaal niet zo nodig willen. Er zijn ook jongens die houden van al die dingen die zogenaamd alleen aan meisjes voorbehouden. En voor heel veel meisjes zou het best goed zijn om dit aanbod ook te krijgen. Dus het is eigenlijk heel jammer dat ze zoveel middelen verkwisten voor iets wat op deze manier in eigen voet schiet. Want ze bieden jongens, en dat is natuurlijk een grote uitdaging, we moeten jongens een toekomstperspectief bieden dat niet teruggrijpt op de oudheid, op welke vermeende beelden over mannelijkheid dan ook, maar waar we werkelijk de 21ste eeuw mee in kunnen. We zijn als samenleving al tientallen jaren bezig met een emancipatiebeleid dat probeert gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen op de arbeidsmarkt, in zorg, in huishouden. Homodiscriminatie, homofobie en geweld tegen homo's tegengaat. En wat doen we? We stoppen jongens weer in een hok van jongens moeten gewoon weer jongens zijn. Alsof alle jongens hetzelfde zijn en allemaal anders dan meisjes.
Volgens u zijn ze daar niet bij gebaat. Jens van Tricht, feminist, emancipator en vandaag optimist. Neem plaats achter het spreekgestoelte. Dank je wel.
Ja. Ik ben een idealist, een anarchist en een feminist. Ik ben dus een optimist. Ik geloof dat een betere wereld mogelijk is. Ik geloof dat mensen beter kunnen. Ik geloof dat mannen beter kunnen. En ik geloof dat iedereen daar beter van wordt. Inclusief mannen zelf. Mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. En het feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld. De meeste plegers van geweld zijn mannen, maar de meeste mannen gebruiken geen geweld. Niet mannen, maar mannelijkheid is het probleem. We moeten mannelijkheid veranderen om mannen tot deel van de oplossing te maken. Mannen meer mens, dat is waar het over gaat. Mannen in staat stellen hun menselijk potentieel ten volle te ontwikkelen. Dus inclusief al die eigenschappen die we zo vaak vrouwelijk noemen, maar die net zo goed mannelijk zijn. Liefde, begrip, inlevingsvermogen, zorg, kwetsbaarheid, verbinding, zachtheid enzovoorts. Daarvoor moeten mannen losbreken uit het keurslijf van traditionele mannelijkheid. Minder geweld, meer zorg. Minder agressie, meer liefde. Minder afstand, meer betrokkenheid. Minder competitie, meer samenwerking. Eerlijk delen en niet slaan. Zorg eerlijk delen. Voor kinderen, huishouden en inkomen. Geen geweld plegen, goedkeuren of bagatelliseren. Er niet over zwijgen. Wees een held. Wees niet bang de spelbreker te zijn. Kaart vrouw en man onvriendelijk gedrag aan. Stop de oorlog tussen de seksen. Het is geen grapje. Accepteer niet langer dat we mietje, homo, gay en sissy gebruiken om mannen te vertellen hoe mannelijk ze horen te zijn. Het is geen grapje. Of ga gewoon het gesprek aan. Organiseer een gesprek met je vrienden, collega's of familie over deze onderwerpen. Emancipator helpt je daar graag bij.
Jens van Tricht, de optimist van deze dinsdag. Het verhaal van Jens en dat van al onze optimisten is terug te vinden op de sites van 1 Vandaag en Radio 1 op Twitter, Facebook en het YouTube-kanaal van 1 Vandaag. En bent u zelf een optimist? Mail dan naar radio@1vandaag.nl.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag and Boneman, Human.
Waar heb ik dat eerder gehoord?
De Internationale Autosportfederatie FIA stelt een onderzoek in naar de zware crash afgelopen zaterdag op het circuit van Zandvoort. Het ongeluk gebeurde tijdens de historic Grand Prix met nostalgische Formule 1-wagens. De toestand van de Franse coureur David Ferrer is volgens de laatste berichten nog steeds kritiek.
We zagen dat er een auto aan de kant ging, net voor de pits. En aan de rechterkant, de voorkant, was het wiel was weg. Ik dacht, hey, er zal iets niet goed gegaan zijn. En toen keken we ook deze richting op. En toen zagen dat er een auto gecrashed was.
Ja, we hebben zoiets eerder gehoord. Terug naar 1973. Het Formule 1-circus is weer neergestreken in Zandvoort. Aan de start van de Grote Prijs van Nederland staan grote namen. Niki Lauda, Jackie Stewart, James Hunt. Maar tijdens de race gaat het mis.
Er is, dames en heren, een wagen uitgevlogen in de panoramabocht. De coureur tracht te redden wat het redden is. Met de vlammen. Vlammenblussers erbij.
Ik heb de indruk, Frans, dat er nog wel iemand in zit.
Ja, Henk Terlinge was dat. En Frans Henrichs in die brandende bolide zit op dat moment de jonge Britse coureur Roger Williamson. Rookwolken stijgen op boven de duinen. Ook in die race onze Nederlandse trots, Formule 1-coureur Gijs van Lennep. Goedemiddag, hier in de studio. Gijs, mag ik zeggen?
Absoluut.
Wat kreeg u ervan mee, van dat ongeluk? Hebt u het zien gebeuren toen?
Nee, we hebben het niet zien gebeuren. En het is natuurlijk gebeurd doordat er toen rij langs de kant staat. En waar die op afgekest is, over de kop gegaan is. Mm-hmm. En toen in de brand gegaan. Maar als wij een heleboel rook zien, als we langskomen. En er zijn dubbel gele vlaggen, dus langzaam rijden. Nou, we rijden ook echt heel langzaam. En je ziet rook. Dan rij je vanaf daarachter, daarna weer groene vlaggen. Dan hebben we weer gewoon een stukje gereisd. En dan kwam je weer bij dat ongeluk. En dan moest je weer langzaam rijden. Dat was weer dubbel geel. Maar dat doen we wel anderhalve minuut over. Nou, dan gebeurt er niks. En dan kom je anderhalve minuut later weer. Zie ik een mannetje in die rook. Nou, wat denken wij dan als rijder? De rijder is eruit. Dus ze wisten niet beter als dat zo was. Nou, hup, anderhalve minuut weer. Nou, net zolang tot ze de boel opgeruimd hebben. Dan weet ik niet meer precies hoe lang het geduurd heeft. Zijn we doorgereden en toen na afloop, inderdaad, Frans Henrichs, die je net hoorde, heb ik ook nog gevloekt op de televisie. Want wij wisten echt niet dat hij verongelukt was. Mm-hmm. Absoluut geen idee.
Ja, maar de commentatoren, heel veel mensen. Ja, communicatie was natuurlijk 1973 ja, heel anders dan nu.
Dat ook, mm-hmm. Maar zeker naar ons toe. Wij ja, hebben geen oortjes, om het maar zo te zeggen.
Nee. Als je het geweten had, was je dan ook meteen gestopt? Of kan
nou,
dat?
Nou, dat is moeilijk. Want dat hangt van de baas af, zeg ik dan altijd. Want dit is nou natuurlijk een Formule 1-ongeluk, mm-hmm. Maar ik heb op Le Mans heb ik dat ook meegemaakt, zelf mm-hmm. meegemaakt. Maar toen was ik wel als eerste auto door de brandende benzine in 1976, mm-hmm. toen ik voor de laatst gewonnen heb. Er zat een man in een Nissan. En die was in één keer, boem, inderdaad helemaal in de hens gegaan. En die had links de rail, rechts de rail. Nou ja, boem, boem, boem. En dat staat me nog steeds bij. Want je komt dwars door die vent heen, kijk. Gewoon zo'n grijze man met zijn handen nog aan het stuur. Maar ja, dat is ook dubbel geel. En ik had geluk dat ik er niet vlak achter zat, want dan rijd ik er nog tegen bovenop ook. Maar als er dan 200 meter verder weer die groene vlag is, dan moet ik van mijn baas gewoon weer dat gas naar beneden doen en dan gewoon weer doorrijden. Ja. En dan rij je, ja, goed, volgende ronde weer geel. Hetzelfde verhaal, maar dan is het daar redelijk vlug opgeruimd. Mm-hmm. Maar als je die man, die hebben ze er nooit meer uit kunnen halen. Is gewoon in de brand gegaan. En dat is dus met Roger Williamson precies hetzelfde gebeurd. Alleen wij dachten dat hij er al lang uit was.
Ja.
En wat is daarna gebeurd? Want als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. Nu, op alle punten op het circuit van Zandvoort, binnen 7 seconden... hebben ze 100 kilo blusmateriaal en niet 2 van die 5 kilo blussertjes. Want dan ga je het niet meer
redden. Ja, want je ziet op een gegeven moment, als je de beelden terugziet... Ja, die ene coureur waar u het over had, Purley heette die... die ging er meteen naartoe, die rent weer weg. Die komt met 1 blusser terug en probeert de auto nog te keren.
Ja, voor een huisbrandje, maar dat is helaas toen nog niet gebeurd. En de brandweerauto stond verderop, dus dat ging ook niet goed.
Hoe was het na afloop van die race? Als dan duidelijk is wat er is gebeurd, zit iedereen dan zwijgend bij elkaar?
Natuurlijk wel. Je denkt eraan, maar dat valt natuurlijk ook wel weer een beetje mee. Want het is all in the game. Dan moet je niet gaan racen. Hè? Als je berg beklimt, weet je ook dat je eraf kan vallen. Dat is heel vervelend, maar dat is de mensheid eigen. Ja. Die willen gewoon toch dingen doen. En wij wouden gewoon, dat is een passie, hè? Passie. Race is een passie. Ja. Ik heb gisteren ook nog in een Porsche 908 gereden, 1970. Ja. Dat is even een gevaarlijk
autootje. En je was ook van het weekend ook nog bij die historische race op Zandvoort?
Ja, ik heb het wel uit de verte vanuit de
ook
Porsche
dat
van
gezien.
Het Porsche stand. Op paddock 2. Dus dan konden we zo links, dan zagen we die brandweerwagens en we zagen de brandweerauto en de ziekenwagens en de helikopter kwam. Maar ja, wij wisten natuurlijk van niks, want dan hoor je daar ook niet op de paddock. We waren op paddock 2, dus vrij dichtbij. Maar ik heb de klap ook niet gehoord, niks.
Nee, de race is toen gestaakt, later weer opgepakt.
Hebben een uur het allemaal stilgelegen.
Ja. Is het goed dat het dan daarna weer doorgaat?
Ja, ik denk van wel, ja. Ja. Het is heel triest voor die man. Mm-hmm. Super triest. En voor de familie nog veel erger. En dat is ook zo raar, want er gaan allerlei geruchten. Dan is dit en dan is dat. Maar niemand weet wat. Zat hij nou wel in de helikopter, zat hij niet in de helikopter? Zat hij wel in de brandweerwagen, zat hij niet in de ziekenauto? En toen hoorde ik ook van iemand die zegt... ja, Gijs, als hij eenmaal in het ziekenhuis is... en de familie wil niets naar buiten brengen... dan is het einde verhaal. Je hoort nooit meer wat. Want het ziekenhuis mag niks zeggen en de familie zegt ook niks. Dus het enige wat je dan nog misschien weet, omdat ze dat ook al raaien... dat hij op de intensive care ligt met in kritieke toestand.
Ja, dus heel weinig dat we weten. Nog over 1973, zo'n ongeluk, is dat iets dat je meeneemt? Of iets waarvan je zegt, van dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Ja, het is een van de vele collega's
tijd,
die ik
in mijn verloren. Tijd, 76, 76, zeg maar 10 jaar heb ik redelijk semi-professioneel gereden, noem ik dat altijd. Ja, er zijn er wel meer gegaan. Dat was de gevaarlijkste tijd. Want de circuits waren nog niet helemaal veilig genoeg. En de auto's waren niet veilig genoeg. En dat is alsmaar zo trapsgewijs beter, beter, beter geworden.
Met ieder ongeluk wordt het beter, zou je wordt,
ja, ook. Ja. En zeker. En bandenstapels. Als er toen bandenstapels waren geweest op die rail... dan ketst hij er niet zo hard af. En dan gaat hij niet over de kop en dan gaat hij niet in de brand. En dan komt hij er, dan stapt hij toch uit weer.
Al die kennis achteraf. Ik dank u wel. Ik dank je wel, Gijs van Lennep, dat je er met ons over wilde praten. Naar aanleiding van het vreselijke ongeluk afgelopen weekend op Zandvoort.
Feit.
Hoeveel is 2 plus 2?
Of fictie.
De waarheid moet boven tafel komen.
Wat wil je dat eruit komt? Spreekt de econoom.
Dat is echt compleet onzin.
Ik heb het bewegend beeld gezien.
U heeft het niet goed gelezen.
Feit of fictie?
Hoe bekend is Johan Cruijff, Micha?
Ja, gisteravond werd door Johan Derksen in Voetbal Insight bekendgemaakt dat Johan Cruijff zijn eigen herdenkingsmunt krijgt. En daarbij lanceerde Derksen de volgende stelling.
Als één man het verdient is Johan Cruijff, want die heeft de grootste naamsbekendheid in Nederland van iedereen en nog veel meer als bedrijven als Philips.
Hoe wordt dat onderzocht, die naamsbekendheid?
Ja, op internet komen dat soort lijstjes natuurlijk vaak voorbij. En vooral voor bedrijven is het belangrijk om te weten hoe groot die naamsbekendheid is. Maar hoe meet je dat eigenlijk? Dat heb ik gevraagd aan sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double.
Er zijn heel veel onderzoeksbureaus in Nederland die onderzoek doen naar de bekendheid van merken. En namen en personen en allerlei andere zaken. En dan wordt heel eenvoudig de vraag gesteld bij spontane bekendheid. Kent u Johan Cruijff? Dan kan iemand ja of nee antwoorden. En als dat een ja is, dan is iemand bekend met Johan Cruijff. Bij een nee niet. En op die manier wordt onderzocht of Nederland bekend is met een merk of een persoon of een andere organisaties.
Nou, dat is vrij simpel dan. En wat kun je dan zeggen over de bekendheid van Johan Cruijff?
Ja, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben meegemaakt. Hè? Ver weg op vakantie. En zodra je zegt, ik kom uit Nederland. Is
Kroef.
Het tactische van, ja, Cruijff. Cruijff, ja.
Dat voetbal wereldwijd zo'n geliefde en bekende sport is. Is er in heel veel uithoeken is de naam Johan Cruijff bekender dan KLM of Philips of Heineken. Dat zal niet in alle markten zo zijn, maar ja, het is een bekend verhaal dat bijvoorbeeld ook de overheid graag een Nederlands elftal shirt of een Ajax shirt van Johan Cruijff meeneemt om deuren te openen in landen als China en Japan. En hoe die internationale bekendheid is, dat is wel, ja, dat zou wel eens in het voordeel van Johan Cruijff kunnen uitpakken.
Oké, in het buitenland dus 1-0 voor Cruijff. Terug naar de stelling. Hoe zit het in Nederland met de naamsbekendheid?
De grote merken in Nederland, zoals Philips en Heineken bijvoorbeeld, die hebben een naamsbekendheid van 98 tot soms wel 100%. Dus binnen Nederland zijn die merken eigenlijk alom bekend. En aangenomen mag worden dat ook de merknaam van Johan Cruijff in Nederland in die regionen zit. Dus bovenin de 90%, tussen de 95 en 100%. Waardoor de opmerking van Johan Derksen dat Johan Cruijff bekender zou zijn dan die Nederlandse merken eigenlijk geen feit is.
Okay. Ja, dus bijna 100% naamsbekendheid kun je niet overstijgen. Tot slot, ik kon het niet laten, toch nog even naar jouw naamsbekendheid gevraagd, Suzanne.
Ja, die timmert hard aan de weg. Die komt snel de top 10 binnen.
Bekender dan KLM?
Nog niet. Maar als ze zo door blijft gaan, dan komt dat vanzelf.
Ja, wacht maar eens tot ik ga voetballen.
Het is gewoon een heel sterk merk.
Precies.
Heb je ook een bijnaam trouwens?
Die ga ik hier niet.
Oh.
Nee. Goed, Michel, we spreken elkaar over een uur weer. Training vandaag. Heb je al een...
We gaan het hebben over een nieuwe WhatsApp-richting. En we gaan het hebben over het haar van Matthijs van Nieuwkerk, natuurlijk.
Oh, ook een bekend merk.
Precies,
zou je kunnen zeggen. Zometeen dus allemaal in één vandaag na drieën. Ik meld me zo weer bij u. Tot zo.
NPO Radio 1 bij de les.
NPO Radio 1 duikt deze week in het onderwijs.
Als we ergens moeten investeren, is het in de jonge kinderen.
Zometeen in de bus van Nieuws & Co. Moeten scholen maatschappelijke onderwerpen in hun lesprogramma's verwerken. Onze verslaggevers zijn de hele dag op een middelbare school in Culemborg. Op zoek naar hoe het onderwijs beter kan.
Wij willen bezig met het onderwijs en niet met de randzaken eromheen.
En ook u kunt ideeën kwijt. Ga naar nporadio1.nl/bijdeles. Of stuur een bericht via de app van NPO Radio 1. Bij de les.
Op NPO Radio 1. Het onderwijs van alle kanten.
Wanneer doe jij 's ochtends de check voor vertrek?
Ja, met mijn hond Boris, hè. Die moet eerst even uit. En als die dan bij een boom zit, dan check ik het.
Oh, eerlijk? Als ik 's ochtends op de wc zit?
Nou, bij mijn eerste bakkie. Zonder koffie en routecheck ga ik de deur niet uit.
Kijk, er is altijd wel een handig moment. Dus voor je gaat vertrekken, even je route checken. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Kijk voor wegwerkzaamheden op vanA-naar-beter.nl.
Vanavond in Brandpunt, de jacht van China op de wereldtitel. Henk van der A op zoek naar het geheim van de Chinese voetbalfabrieken. En hoe kwakzalvers ouders tot wanhoop drijven. Lisbeth Staats duikt in de wereld van natuurartsen en kinesiologen. Brandpunt vanavond om 8:45 bij de KRO NCRV op NPO 2.
Hallo, dit is geen oefening.
Criminelen proberen nog steeds uw toegangscodes voor internetbankieren te ontfutselen. Opletten dus. Krijgt u een verdacht telefoontje van uw bank?
Hang op!
Een vreemd mailtje?
Klik weg!
Dus twijfels over een telefoontje, mail of website van uw bank?
Bel uw bank!
Meer weten? Veiligbankieren.nl.
Vindt u buitenschilderwerk ook zo'n enorm gedoe?
Ja, echt wel.
Oh man.
Kies dan voor collectieve inkoop schilderwerk van Vereniging Eigen Huis.
Ken ik.
Samen regelen we de beste kwaliteit. En omdat onze experts het controleren, krijgt u zelfs 6 jaar garantie.
Oh, echt?
Dat is handig.
Ga naar eigenhuis.nl voor uw persoonlijke aanbod. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.
Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium. Praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering. Van calculatie tot werkbonnen, van contractbeheer tot budgettering. Alles in één pakket. Ga naar synthes.nl. Synthes, met Griekse I en dubbel S.
Regel vandaag nog dat uw huis voor de winter geschilderd wordt door een vakman. Dan zorgen wij samen voor de beste kwaliteit tegen een goede prijs. Ga naar eigenhuis.nl voor uw persoonlijke aanbod.
Software voor technisch dienstverleners? Kijk op synthes.nl.